avond. Ik zie dat het bijna 19:30 is. Dus mijn horloge is al 19:30 geweest. Maar goed, welkom allemaal bij deze bijeenkomst. Deze voorrichtingsbijeenkomst. Waarin we een aantal sprekers hebben. Een tweetal sprekers. Ik wil daarom ook niet te lang inleiden. Want we hebben niet zo heel lang omdat we nog een raadsvergadering hierna hebben. Misschien wel goed om even met elkaar te constateren dat de tijd beperkt is. En dat we de sprekers toch voldoende ruimte willen geven. We beginnen met een presentatie, een toelichting door de heer Helsloot, professor Helsloot. En de aanleiding is dat wij een keer willen hebben over de verdeling van de verantwoordelijkheden. Staat hier volgens mij ook al op, wat betreft de brandweerzorg. We hebben daar eerder discussies over gehad, er zijn zienswijzes geuit, hier ook aan tafel. En we willen daar een keertje op doorpraten. En dat is onze eerste spreker. Sorry. En ten tweede, en vanuit de veiligheidsregio nog een toelichting. En daar willen we proberen om ongeveer 19:15 mee te beginnen. Dus als we ons daar aan proberen te houden, dan moet dat denk ik wel lukken om een interessante avond te hebben. Is dat waar de vergadering zich in kan vinden? Want dat moet formeel eerst vastgesteld worden. Ja, is dat de goede volgorde? Ja. Prima, dan denk ik dat ik professor Helsloot maar meteen het woord geef. En dan kunnen we daarna nog wat vragen stellen. Gaat u gang.
Dames en heren, dank dat ik hier mag zijn. Ik vind het fijn om daar met jullie over te mogen praten. Jullie weten wat de Belastingdienst zegt, hè? Altijd van leuker kunnen we het niet maken, maar wel makkelijker. Nou, hier geldt eigenlijk voor vanavond, makkelijker kan ik het niet maken, hopelijk een beetje helderder. Het is een heel erg complexe wet. En ik zal straks ook zeggen dat dat niet alleen mijn mening is, uw mening, maar ook die van de Raad van State. Dus we zijn als we het niet helemaal scherp alles hebben, dan zijn we in goed gezelschap, zal ik maar zeggen. Na die 2010 wet veiligheidsregio, invoering van de wet veiligheidsregio's, heeft eigenlijk iedereen, regeringen zo, hebben erg hun best gedaan om te beklemtonen dat er in zekere zin niets is veranderd. Namelijk nog steeds is de gemeentelijke verantwoordelijkheid de brandweerzorg. En nog steeds is er raadsbetrokkenheid. De Kamer heeft erg zijn best gedaan om dat verder te benadrukken. Dat zie je ook in artikel 3a. Het is door een amendement van de Kamer, daarvan ook die merkwaardige nummering. Laat de Raad wat zeggen. De Raad moet ook een brandbeveiligingsverordening het beleid vastleggen over de brandweerzorg. En net als normaal moet het college uitvoeren. En dat zijn die eerste drie artikelen van de brandweerwet. Maar dan als je goed kijkt, dan is er toch eigenlijk heel veel veranderd. Want wat de wet dan meteen in één keer doet, hè, is gemeentelijke taak, college voert het uit te zetten. Maar zegt de wet dan, die taak moet je meteen overdragen aan de veiligheidsregio. Die veiligheidsregio, dat weten jullie, is een verplichte samenwerking van gemeentes. In de vorm van een gemeenschappelijke regeling, maar ook weer een bijzondere gemeenschappelijke regeling. Want de wetgever staat niet toe dat jullie zelf nadenken hoe je die gemeenschappelijke regeling inricht. Hè. Normaal mag je zelf afspreken van, gaat dat nou met meerderheid van stemmen besluitvorming of met unanimiteit? En wie zit erin? Hè? En de wetgever heeft daar gezegd, daar moeten de burgemeesters in zitten uit de regio en het gaat met meerderheid van stem. Wat staat er dan? Hè? De taken en bevoegdheden van de brandweerzorg moeten worden overgedragen aan de veiligheidsregio. En op allerlei plekken staat dan dat eisen aan de brandweerzorg, hè, hoe ziet die brandweerzorg er nou uit, die vind je in het besluit veiligheidsregio's. Dus hiermee zou je zeggen van ja, wat heb ik nou nog in te brengen als raad? En dat valt dan toch weer, begint het ingewikkeld te worden. En dat vond de Raad van State ook. Maar dan moet je heel precies gaan kijken. En dan zie je bijvoorbeeld, jullie moeten het beleid over de brandweerzorg vastleggen in de brandbeveiligingsverordening. Maar als je de memorie van toelichting leest, dan gaat dat helemaal niet over het beleid van de brandweer. Maar dan gaat het alleen maar over vergunningverlening. Als je dan goed kijkt, dan staat er wel dat bevoegdheden worden overgedragen. Taken en bevoegdheden. Maar feitelijk worden alleen maar taken overgedragen. De bevoegdheid ligt nog steeds formeel bij, het is een gemeentelijke verantwoordelijkheid, de bevoegdheid ligt bij, dus daarbij, raad-college in de bekende verhouding. In het bijzonder is brandpreventie een gemeentelijke verantwoordelijkheid nog steeds. Hè. Dus ook als het gaat over de vergunningverlening daarmee, hè, dat is niet Ja, je kunt dat mandateren eventueel aan de veiligheidsregio of zo, maar dat is niet verplicht. Dat doe je zelf. Het blijft een gemeentelijke verantwoordelijkheid. En alles wat ingericht is, juist nu, om te zorgen dat jullie mee kunnen spreken, mee kunnen denken, mee zouden kunnen beslissen, dat zijn die doelen, het overleggen met de burgemeester over het beleidsplan, veiligheidsregio, die zijn allemaal dingen die hebben geen enkele gegarandeerde doorwerking. Dus als jullie iets zeggen, dan weet je helemaal niet zeker, want het staat helemaal nergens in de wet, het staat alleen op basis van en dat soort dingen. Dingen worden voorgelegd, maar er is geen enkele wijze waarop jullie een vorm van gegarandeerde instemmingsrecht hebben. Dus daarmee heb je een constructie gecreëerd die aan de ene kant niet zegt dat je formeel alles, ik zal maar zeggen, je bent, blijft verantwoordelijk. De takenuitoefening draag je over, maar je zou hier nog steeds volgens deze wet, zal ik maar zeggen, kun je nog steeds, afhankelijk van hoe je het precies regelt, kun je nog steeds de zeggenschap hebben over de brandweer. Eigenlijk moet je als analogon moet je het zien dat jullie als burgers verplicht worden om bij de Albert Heijn voortaan te winkelen. Maar niet staat er per se in hoe je, wat je dan in de Albert Heijn moet kopen. Maar je voelt natuurlijk wel aan, als je, als je allemaal gedwongen wordt om bij de Albert Heijn te kopen, dan denkt die Albert Heijn, ik kan dat wel wat simpeler regelen. Hè? Dus al die verschillende soorten pindakaas, dat is toch wel tamelijk irritant. Eén, moeten ze ook blij mee zijn. Dus daar zit even een punt. Daar zit dan al volgende, hè, want je moet daar. Hè? Dus, en dat is overigens wel een bijzonder punt. Hè? Kijk, in het begin, ik zeg dat altijd tegen meerdere raden, in het begin hadden jullie iets scherper kunnen zijn. Ik zeg maar even flauw. Want op enig moment hebben jullie besloten om op een bepaalde wijze te gaan regionaliseren. Op het moment dat je geregionaliseerd bent, dan vindt die besluitvorming met meerderheid van stemmen plaats. Dus het is lastig om iets te veranderen. En op dit moment heb je inderdaad een lump sum financiering afgesproken. Dat wil zeggen, net als bij elke gemeenschappelijke regeling, hè, dat als de vrolijke jongens en meisjes van de brandweer te veel geld uitgeven, mogen jullie ervoor betalen. Dat kan overigens heel veel zijn in incidenten. Dus even kijken naar Chemiepak. Dat was een onhandigheidje, zal ik maar zeggen, op veel plekken. Dat kostte 60 miljoen. Daarvan is verdeeld in 20 miljoen voor het Rijk, 20 miljoen voor het waterschap, 20 miljoen voor de veiligheidsregio. Verdeeld over de deelnemende gemeentes. Die mochten dat gewoon bijdragen, zal ik maar zeggen. En daar kun je dan helemaal niets meer aan doen op dat moment. Dus die wijze van financiering is echt een hele belangrijke. En wat jullie nu hebben gekozen is in principe voor een lump sum regeling. Dus aan één keer heb je gewoon een integraal budget. Maar je kunt ook kiezen, dat zegt de wetgever helemaal niet dat dat niet kan. Alleen, als jullie dat nu willen veranderen, moeten jullie wel even de meerderheid in de regio voor elkaar krijgen. Je kunt kiezen voor een cafetaria model, waarbij je nog wel zelf mag kiezen welke pindakaas je koopt. Dat is, laat ik zo zeggen, ik heb zelf jarenlang bij Brandweer Amsterdam gewerkt. Dat had niet als professional mijn eerste voorkeur. Want het is makkelijker als je dat in één keer kunt doen. Maar er is geen reden waarom, laat ik zeggen, in de wet is er geen reden, waarom je niet als gemeente, altijd binnen redelijke kaders natuurlijk, maar afspraken zou kunnen maken met de regio over de brandweerzorg die jij wilt hebben. En dan is de regio is de supermarkt, maar jij bepaalt of je café-pindakaas of huismerk-pindakaas wil. In de zin van, de café is wat duurder en de euro-shopper is weer wat goedkoper. Daar krijg je, het zit ook een kwaliteitsverschil in. Dat is dan hetgeen wat je ook met elkaar over zou moeten spreken en wat je ook zou moeten accepteren. Ja, want de regio waar ik uit vandaan kom, ik zei al, ik was daar zelf toen niet in eerste instantie heel vrolijk van, maar achteraf wel. Dus Amsterdam-Amsterdam heeft een soort cafetaria model. Zij het alleen maar, laat ik zeggen, je mag daar alleen van huismerk naar café. Er is dus wel gekozen dat je mag niet naar de euro-shopper. Maar dat is achteraf gesproken, hè, is dat, en overigens in Amsterdam, Amsterdam, het is eigenlijk vooral natuurlijk Amsterdam met wat eromheen. Maar hier, en ik We praten vaak over met brandweermensen. Dat zijn ze inhoudelijk met mij eens. Of zij zijn mijn inspiratiebron daarvoor. Eigenlijk zou je natuurlijk in Elst, als je daar goed naar kijkt, gezien jullie risicoprofiel, daar heb je ook vragen over, zou je ook kunnen zeggen, ik wil dat mijn brandweer een aantal taken niet uitvoert. Of ze zeggen, die hoeft ze van mij niet uit te voeren. Dus ik noem maar even wat gevaarlijke stoffen. Dan kun je die chemie pakken van de auto af. En dan hoef je daar ook niet voor op te leiden en te oefenen. En dat maakt het ook dat het makkelijker is om vrijwilligers te krijgen. Je zou zelfs zover kunnen gaan, in principe, maar dat is even gedurfd, hè, om te zeggen, ik wil een brandweer die, net zoals in de buitenlanden, eigenlijk in principe alleen van buiten blust en overigens een grijpredding of zo doet. Hè. Nou, als je dat zou besluiten, dan heb je een veel lichtere brandweer in termen van opleiding, oefening, en dan wordt het ook een veel minder belasting voor mensen om eraan deel te nemen. Dat kunnen jullie dus nu niet alleen besluiten, even voor de helderheid. Maar dat, de wet zegt niet dat dat niet zou kunnen. Want, en dat hebben jullie ook opgemerkt in jullie reactie, wat de wet zegt, dat voor opkomsttijden en voor bezetting moet er een besluit, een bestuurlijk besluit worden genomen door het bestuur van de veiligheidsregio, beargumenteerd. De wet zegt ook heel erg expliciet over TS4 bijvoorbeeld, hè, dat staat al in de memorie van toelichting als mogelijkheid. Dat kan, er zijn allerlei goede redenen voor. Maar dan moet je wel eerst besluiten en dan moet je eerst voor opleiden, oefenen en zorgen dat je daarvoor klaar bent als goed werkgever zijnde. Maar dus op zich kan dat allemaal. En als we het even over opkomsttijden hebben, wat de brandweer, hier de regionale brandweer terecht heeft gezegd natuurlijk. Kijk, vroeger was die opkomsttijd hoger, nu is die hoger. Dus... hij mag eigenlijk niet zomaar omhoog zonder bestuurlijk besluit. Maar als we elkaar in de ogen kijken, weten we ook wel dat dit al zo was. He, dat die opkomsttijden zo ontzettend vrolijk in de wet terecht zijn gekomen, is eigenlijk vanwege een heel bijzondere reden. Namelijk, de minister wilde opkomsttijden. Er waren ooit eens uit de jaren 80 een boekje met deze opkomsttijden. En de brandweer Nederland zei tegen de minister, ah, dat kunnen we wel. Toen was het in de wet en toen bleek dat natuurlijk helemaal niet te kunnen. Ik zat toevallig zelf in dat vrolijke wetgevingstraject. Dus ik weet met welke merkwaardige U-bocht en een soort van vergissing ze erin terecht zijn gekomen. Er was een minister die wilde heel graag opkomsttijden. Er waren heel veel, was een klankbordgroep van de brandweer met heel veel verstandige brandweermensen. Eén is er vandaag toevallig lector geworden op het IFV. Die zeiden dat moeten we niet zo doen. En toen was er ergens toch een niet-inhoudelijke branchevertegenwoordiger die zei tegen een niet-inhoudelijke beleidsambtenaar, dat kunnen wij wel. En iedereen blij, althans heel even. Dus die discussie is wel er eentje die wat terecht wordt gevoerd door jullie, maar ook terecht wordt gevoerd door de veiligheidsregio. En dat vergt een soort van realisme naar elkaar toe over wat je wel en niet van je brandweer kunt verwachten. Maar om dat realisme te hebben, moet je dus met elkaar eerst een soort van eerlijkheid hebben over wat er wel en niet in de wet staat, over wat je eigen verantwoordelijkheid is. Die helderheid is jullie zijn verantwoordelijk. Als gemeente, als gemeenteraad. Maar het bijzondere van deze wet is, en de gekozen constructie zal ik maar zeggen, van de regionalisering waar jullie mee hebben ingestemd, dat hoewel jullie verantwoordelijk zijn, de taken nu ergens anders liggen en jullie daar niet meer zomaar iets over kunnen zeggen. En de Raad van State, nogmaals, heeft ook al gezegd, dat kan eigenlijk natuurlijk helemaal niet. Welke andere tochten zijn normaal zeggen, ja, dat is heel gek, ik ben verantwoordelijk, maar ik ga er niet over. Ja, dat is een hele bijzondere constructie die niet de fout is van jullie, niet de fout is van de veiligheidsregio. Maar waar je dus wel uiteindelijk nu gezamenlijk voor gekozen hebt. En daar zou ik dus wel voor pleiten om daar nog eens heel goed naar te kijken. Nou, even dit als een soort van eerste aftrap wat mij betreft om te kijken of ik daar enige helderheid al heb kunnen bieden. Zonder dat ik daarmee een oplossing of zoiets heb geboden.
Ik begrijp dat we nu vragen kunnen stellen aan de discussie. Ja, er was al even wat op gang gekomen, maar wie heeft er een vraag
opmerking, verduidelijkende vraag. Ja, mevrouw Van Brakel.
Ja, u zei net van je bent wel verantwoordelijk, maar het is niet je taak. Dat klopt eigenlijk niet. Is er een mogelijkheid om dat weer te veranderen? U zegt, je hebt ervoor gekozen, maar we zouden dat dan willen veranderen. Want als het niet klopt, moet je het kloppend maken, dacht ik.
Ja, daar zou ik ook voor pleiten, zal ik maar zeggen. Daarvoor heb je dus nu een meerderheid nodig in, in het regionaal bestuur. Dus wat jullie kunnen doen is met je college praten, of in ieder geval met de burgemeester praten. Die kan met een verstandige gedachtes op pad gaan. Dat zal hij altijd doen natuurlijk. Maar hij heeft natuurlijk de rest van het bestuur heeft hij daarbij nodig. En een goed idee hoe jullie dat dan willen. Want je moet natuurlijk komen dan met een soort gedachte van een eigen gedachte ook over, laat ik zeggen, het soort pindakaas wat je wil hebben. Vroeger, voor 2010, hadden jullie een brandweerverordening. Die was natuurlijk in die tijd, waar jullie er echt over gingen, was dat bijna, ik heb dat niet nagekeken hier, maar dat was bijna altijd gewoon de standaard VNG-verordening. Dus in die tijd, zeg ik eventjes een soort van jijbak naar jullie toe, hè, toen jullie er echt over gingen, toen hebben jullie daar niet heel diep over nagedacht. Toen zijn jullie, dat geldt voor heel Nederland, hè. We zijn uiteindelijk meegelift ook op die, op zo'n, er was toen een opkomsttijden richtlijn, hè, zo'n boekje wat iedereen gebruikte. Er was een bestekboekje over hoe zo'n brandweervoertuig eruit ziet. En iedereen gebruikte dat ongeveer. Ook niet onhandig om een soort van harmonisatie te hebben. En deze discussie die toen eigenlijk al gevoerd had kunnen worden, die is toen niet gevoerd. Daar help ik niet mee op dit moment. Hè. Maar ja, als je het wilt repareren, is dat mogelijk met meerderheid van het bestuur van de veiligheidsregio. Maar, zeg ik meteen bij, dan moet je ook goed nadenken hoe je dat, of je daar echt een mening over wilt gaan hebben. Daar zou ik natuurlijk zelf voor zijn. Die mening moet je dan vormen samen met de professionals van de brandweer. Ik noemde niet voor niets dat voorbeeld. Hoe zou nou een Elster brandweer eruit zien? In Zeeland zijn ze bezig. Hè? Hebben ze dan de Zeelandse brandweer. Hele originele naam. Maar die zijn nu dus nu bezig met een soort van gedachte. Met op het niveau van verschillende gemeentes. Hè? Hoe ziet nou onze lokale post eruit? We hadden even voorgesprekken. In de zin van, wat ze daar heel leuk hebben in Zeeland, daar is niet iedereen meteen enthousiast over, maar ik vind dat zelf wel grappig, is dat ze daar wel dus deels gecombineerd hebben met een geneeskundige hulpverlening. Dus er zijn in Zeeland, zijn er natuurlijk geloof ik in heel Zeeland twee ambulances of zo, dat schiet niet op. En er zijn wel heel veel EHBO-vrijwilligers, van de Oranje Kruis-vrijwilligers, die verzamelen zich, laat ik maar zeggen, ook bij de brandweerpost. En als er een geneeskundige calamiteit is, dan gaan zij mee. Nou, dat is een heel ander type lichte hulpverleningspost, allround hulpverleningspost, waar de gemeenschap wel heel blij mee is. Ook daar de discussie, mag je dan of als brandweer sommige dingen ook niet gaan doen.
Ik geloof dat de heer Post daar een vraag over heeft.
Dank u, voorzitter. Mag ik naar aanleiding van uw presentatie dan, daar proef ik een beetje dat u ons naar het cafetaria-model toepraat. Of adviseert. Klopt dat?
Nee, ik kan u daar niet, laat ik zeggen, in adviseren. Hè, want dat is uiteindelijk gewoon uw keuze. De vraag werd gesteld, hè, als je erover wilt gaan, staat de wet dat toe? Ja, dat staat de wet toe. Wil je erover gaan? Ja, dat is echt helemaal aan jullie. Ik constateer dat in jullie zienswijze, die suggereerde dat jullie erover wilden nadenken. Dan is het antwoord dat kan onder voorwaarden. En ik noemde het voorbeeld van, ja, op zich word ik daar wel vrolijk van, maar dat is niet mijn advies. Van regio's waar ze dat soort dingen doen.
Meneer Starink.
Ik zou nog even willen ingaan op die opkomsttijden. Hè. Dat wordt nu wat verlengd omdat de praktijk anders is. Maar is er nou ook een soort analyse waarvan, waar je op kan bouwen met een soort schadeprofiel per minuut wachttijd en een soort voorkomen van optieschade. Is daar een analyse voor op waarop je zou kunnen zeggen, ja, maar we kunnen beter naar die 7 minuten dan naar die 8 minuten bijvoorbeeld?
Nou, het ingewikkelde is, nou, het korte antwoord is nee. Dat is er niet. En dat geldt. Ja, dat hoop je dat komt. Hè. Dat, ik zou zeggen, dat is ook een opgave voor Brandweer Nederland. Hè, wat mij zou ik zeggen, om te zorgen. Net, nou ja, eigenlijk van de Albert Heijn verwacht je ook. Dat ze op enig moment kunnen zeggen, ja, dit zijn kosten en baten. Hè, van nou, deze pindakaas smaakt beter en is daarom iets duurder. Dat inzicht hebben we eigenlijk nog helemaal niet. Dat is niet bijzonder voor brandweer, want het geldt hetzelfde voor ambulancezorg, het geldt voor politiezorg. Maar voor een inzicht wat we bij andere domeinen heel vanzelfsprekend zouden vinden, hebben we hier niet erg. En dat zien jullie ook in de reactie van de veiligheidsregio, die er vooral één is van als het gaat over de opkomsttijden. Ja, als we dat willen, dan wordt het heel veel duurder. Dat is waar. Hè? Als je dat zou willen gaan, dan moet je inderdaad gaan werken met beroeps. Dat wordt heel veel duurder. Of dat helpt, ja, daar moet je eigenlijk iets dieper naar kijken dan in het antwoord wat jullie hebben gekregen. Dat is dus daarmee meteen weer niet eenvoudig, nogmaals. Hè? Want dat hebben we in heel Nederland, dat beeld niet. Dus het is er niet. Toch zal er met iets moeten komen waar jullie dan, en het bestuur van de regio in dit geval natuurlijk in eerste, met een argumentatie moeten komen die iets verder gaat dan alleen maar aan de kostenkant. Ja. Want stel voor dat je opeens kijk, we hebben in de gezondheidszorg die €80.000 per levensjaar. Je hoort het vandaag weer op de radio. Ja. Dat is een soort van maatstaf voor de behandeling. Dus dat is zeg maar 2 miljoen voor een leven. Stel nou voor dat je met die snellere opkomsttijden hier in de regio 10 mensen zou kunnen sparen. Zou kunnen redden. Het is niet zo, maar stel voor. En dan zou je opeens zomaar zeggen van nou 10 mensen, dan heb ik 20 miljoen budget gezien het normale investeringspatroon wat ik erin zou willen steken. Nou, we weten dat in Nederland komen ongeveer 50 mensen per jaar om door brand waarvan 2/3 dronken is als ze omkomen. Dus die red je sowieso niet. Het is... Dit is niet aan de orde, maar je moet er wel op zo'n manier naar kijken.
Is dat even voldoende? Ja. Ja. Ja, er is niet meer, begrijp ik. Mevrouw de Pacht.
Ja, even het volgende. We hebben hier aan tafel de discussie gehad over die verantwoordelijkheidstoedeling. Op het moment dat er hier iets misgaat, ook aan de hand van de plannen die voorgelegd zijn. En daar hebben we ook het voorbeeld bij gepakt van de kerkbrand in Haarlem. Daar heeft de raad natuurlijk behoorlijk van langs gekregen dat het misgegaan is daar. En onze vraag was toen ook van ja, als het hier nu misgaat, want we zien gewoon echt dingen in die plannen staan waar wij niet blij van worden. Als het hier misgaat, wie is dan verantwoordelijk? En dat was onze hele expliciete vraag. Er werd toen hier aan tafel gezegd, nou maak je geen zorgen, wij zijn verantwoordelijk. Wij was toen de veiligheidsregio. Maar als je de wet erop naslaat, en als ik u ook hoor, dan blijkt dat toch niet helemaal zo te zijn. Dus is daar antwoord op te geven?
Dat is er zeker. Kijk, als verantwoordelijk is... Hans Alders zei altijd dat ik in dit verband het woord verantwoordelijk niet meer mocht gebruiken. Die zei altijd, moet je heel precies zijn. Het gaat over aansprakelijk, het gaat over bevoegd. En, het bijzondere is dus dat jullie aansprakelijk zijn. Maar niet bevoegd op dit moment om er als raad alleen ergens iets aan te veranderen. Want dat zit bij het bestuur van de veiligheidsregio. Als er iets misgaat, dan zal in eerste instantie zal een inspectie en de media zullen zich wel focussen op de brandweer, daarmee op het bestuur. Maar uiteindelijk ligt de formele verantwoordelijkheid, fout woord dus, hè, maar de aansprakelijkheid gaat gewoon weer bij jullie liggen. Jullie zijn degene die daarvoor aan de lat staan als het misgaat. Ja.
Voorzitter.
Ja. Ja, gaat u gang. Sorry.
Ik heb even een vraag van orde, want ik heb gekeken naar de brief van de veiligheidsregio. En daar heb ik een aantal opmerkingen over. Doen we dat integraal in deze discussie of in deze voorlichting met meneer Helsloot? Of doen we dat straks nog apart?
De bedoeling is dat we nu informatie ophalen. Dus dat wij die, dus dat komt nog een keertje terug, neem ik aan. Het is niet de bedoeling, als daar uiteraard als daar behoefte aan is.
Nou ja, dan heb ik in ieder geval behoefte aan om uit het stuk wat ik voorbereid heb, om nu een praktijkvoorbeeld te geven aan meneer Halsloot van de tweede tankautospuit die je in moet gaan leveren. Wat ook betekent dat je schuimbluscapaciteit inlevert, want daar hangt de schuimblusaanhanger achter en die gaat mee. Want de dompelpomp is belangrijker nog als de schuimblusaanhanger. En ik denk dat dat toch wel een probleem is. En gekoppeld aan die inlevering van die tweede tankautospuit gaat je vrijwilligerslegioen van 24 naar 18 terug. Ik denk niet dat je daar zwaar blij moet zijn.
Nou ja, u heeft zelf geschreven, volgens mij als raad, van wij moeten dan goed kijken naar ons risicoprofiel. De wet is daar dus een beetje vaag over. Hè. Dat is een klassieke wet, er moet een risico-inventarisatie plaatsvinden. Op basis daarvan moet je besluiten, maar wat dat precies betekent, dat weet niemand. Hè. Dat zie je ook, laat ik zeggen, in de reactie van de veiligheidsregio zie je ook hun worsteling daarmee. Ja, we hebben een risicoprofiel, maar ja, wat betekent dat eigenlijk voor onze repressieve capaciteit? Hè? De wijze waarop dat gekoppeld is, heeft niemand echt een goed idee hoe dat zou moeten. Als het gaat dus over bijvoorbeeld schuimbluscapaciteit, dat is dus iets wat je inderdaad zou zeggen. Dan moet ik weten of ik in mijn regio, hè, in mijn gemeente, want jullie zijn verantwoordelijk voor deze gemeente, of ik daar het risicoprofiel in deze gemeente daar, ik zeg, het redelijk nodig maakt om schuimbluscapaciteit te hebben. Als dat zo is, zij ook in een soort van cafetaria.
Ja, schuimbluscapaciteit, dat is dus een aanhanger die vermengd wordt met water en chemicaliën, zodat je schuim krijgt. Het is
niet
echt een schuimblusvoertuig.
Nee, het is geen crashtender of zo. Nee, dat begrijp ik. Maar kijk, schuimbluscapaciteit betekent eigenlijk ook al bijna meteen dat je in zijn algemeen, dat zit je ook meteen aan een soort van gevaarlijke stoffen inzet. En het is even de vraag voor mij, hè, van de enige afstand, of je nou zou vinden dat het risicoprofiel van Elst, of dat het nodig maakt om dat te hebben. In de ideale wereld, zal ik maar zeggen, en dan denken jullie daarover na. En dan zeggen jullie tegen de Albert Heijn, zeggen jullie, alles afwegende, nou ja, doe ons maar de schuimblus pindakaas. Daar zit dan ook natuurlijk een kostenpost aan. En dat is het ook, zou wat, het eerlijke zijn. Je hebt een regio, andere collega gemeentes, waarmee je op een paar punten afspraken kunt maken. En als je een heel specifiek eigen probleem hebt, dan is dat bij jouw risicoprofiel en dan moet jij daarvoor betalen. Hè, Amsterdam, om maar even een voorbeeld te noemen, heeft als specifiek probleem grachtenpanden. Dat is ook een kans, zal ik maar zeggen. Maar ook een probleem als het brandt. Daarvoor is gezegd, daarvoor heb je 7 mensen op een tankautospuit nodig. Want die panden zijn heel diep, je moet heel snel naar binnen. En 1 iemand heeft een ongelooflijk lullige, maar toch belangrijke klus om te zorgen dat die slang een beetje doorgevoerd wordt. Dat is niet de meest favoriete nummer als je dat bent, nummer 7 op de tankautospuit. Maar daar betaalt Amsterdam dus extra voor, in vergelijking met de andere gemeentes. Zo zou je er eigenlijk naar moeten kijken.
Mevrouw de Pachter had eerst. Nee, mevrouw de Pachter was even eerst, sorry.
Ik wil toch nog even terugkomen op die aansprakelijkheid. Want ik hoor u net zeggen, ja, ondanks de alles ben je dan toch aansprakelijk. Maar dat betekent toch dat je als raad in een enorme spagaat zit op het moment dat je merkt dat het overgrote deel van het bestuur het niet eens is met de zienswijze van een individuele raad. En gewoon zegt, nou jammer dan, wij vinden de plannen zoals ze voorliggen gewoon goed zoals ze zijn. Dan heb je toch een enorm probleem als raad, want hoe los je dat op?
Je hebt een probleem, dat los je niet op. Dat heeft de Raad van State al als advies toen meteen meegegeven toen de wet voor werd gelegd. En de regering heeft ervoor gekozen om dat advies semantisch iets mee te doen, maar niet feitelijk. Dus de situatie is helaas zoals hij is, dus ik kan hem niet makkelijker voor jullie maken.
Oké, de heer Mooi.
Betekent deelname aan de veiligheidsregio ook een unieke deelname? Daarmee bedoel ik, mag je ook los van wat die veiligheidsregio bedenkt, zelf ook nog een deel van die zorg organiseren?
U bedoelt buiten de regio om?
Ja. Nee, dat is dus eigenlijk het enige waar de wet heel rigide in is. Je moet bij de Albert Heijn, moet naar de Albert Heijn. De Albert Heijn zelf overigens mag wel, als hij dat zou willen, verschillende aanbieders hebben. Dus het, is, ja, het bestuur van de veiligheidsregio zou er ook voor kunnen kiezen om, ik noem even een dwarsstraat, een commerciële club eens een keer...
Deense model.
Deels een Deense model. Dat staat op zich de wet toe. Maar jullie zijn gehouden om naar de Albert Heijn te gaan.
Oké, okay, dank u. Romein, ja.
Dan heb ik daar nog de toevoeging eigenlijk op van... In feite ben je dus als Overbetuwe of als Lingewaard, dus als kleinere gemeente, maak je deel uit van een veiligheidsregio met een grote speler erin. Dat is Arnhem, met een beroepspersoneel, een beroepsbrandweer. En ik kan me zo voorstellen, en ik weet niet of dat zo is, of we daar wat tegen kunnen doen als het zo is, dat zo'n korps denkt, ja jongens, ik heb nu net een nieuwe kazerne, 16 miljoen heeft die geloof ik gekost. We zitten zwaar in de kosten, we gaan proberen ons grondgebied uit te breiden. Als het goed is, heb ik nu begrepen dat bij een alarmmelding op Westeraam de brandweerwagen uit Arnhem-Zuid als eerste ter plaatse gaat komen. Dus loop je dan niet als kleinere gemeente het risico, ondanks het burgemeestersoverleg, dat je langzaam opgegeten wordt en dat je spulletjes moet afstaan naar die grotere broer?
Nou ja, dat is daar aan de andere kant van het met meerderheid van stemmen en niet gewogen stemmen besluiten. Dat risico bestaat alleen geestelijk, om het zo maar uit te drukken. Hè. Maar in de zin van, jullie zijn als meer kleine gemeentes in de regio dan de één of twee hele grote gemeentes. Hè. Dat is in dit geval Arnhem. Jullie hebben wel weer de vrolijkheid dat jullie met alle kleine gemeentes ook Arnhem zouden kunnen opeten. Hè. Ik zal maar even om dat zo uit te drukken. Ik herken het wel, want het is een voor de hand liggend mechanisme. Ouder Amstel heeft een vrijwilligersbrandweerpost. Die staat altijd onder druk, want de beroeps uit Amsterdam zijn er sneller. Hoewel het daar nog wel historisch zo is dat de brug altijd omhoog gaat als er een uitdruk is. Dus daar zit iets, nou, hoe dat kan, dat weet niemand. Maar dat gebeurt dan toch. Maar kijk,
wij doen hier
de spoorbanden
dan dicht.
Als je beroepspost hebt, dat zijn vrijwillige posten in de omgeving, staan als automatisch onder drugs, omdat die beroeps er nu eenmaal eerder kunnen zijn. Maar er is andersom geen enkele reden waarom je niet... gebeurt in een paar plekken nu, en ik weet ook in Hollands Midden dat nu de discussie loopt, waarom je niet soms een beroepspost zou kunnen vervangen door posten met gecasseneerde vrijwilligers. Ik bedoel, dat is pas echt een financiële besparing. Niet altijd populair bij de beroeps, maar dat kan andersom ook.
Oké, dank u wel. Nog meer. Mevrouw Van Brakel.
Ja, wat er nu aangegeven wordt is dat er een soort concurrentie is, hè, tussen de verschillende korpsen. Waardoor er misschien op een gegeven moment 3 korpsen ergens zijn. En dat kost natuurlijk ook heel veel geld. Dat moeten we natuurlijk ook niet willen. Maar ik had eigenlijk een andere vraag. Mag die nog? Ging ook over die aansprakelijkheid. U gaf in het begin aan dat je uit het cafetariemodel ook kan zeggen, nou, wij vinden bij ons niet zo nodig dat we met gevaarlijke stoffen iets nodig hebben. Dus dat vragen we niet. Dus dan hoeven we minder te investeren. Gebeurt er iets met die gevaarlijke stoffen en heb je dat niet gereserveerd, om het zo maar te zeggen, ben je wel aansprakelijk. Dus hoe werkt dat dan?
Nou, je hebt als veiligheidsregio, hè, dus formeel dus als gemeente, zei dat je de taak moet overdragen, dat is dus dit merkwaardig, mag je zelf bepalen hoe je je brandweerzorg invult. Daarvoor is natuurlijk een soort van standaard bestek, hè, is er. Maar daarvan mag je afwijken, dat gaat de wetgever uitdrukkelijk toe, op basis van een maatschappelijke kostenbatenanalyse. Dan moet je iets meer doen dan alleen roepen dat het geld kost. Hè. Maar je moet dan ook echt kijken naar, en dat heeft de regio hier natuurlijk ook geprobeerd te doen, bijvoorbeeld hoe vaak gebeurt iets nou in de laatste 5 jaar of de laatste 10 jaar. Zo'n soort afweging moet je dan voorleggen en bestuurlijk laten maken. Ben je dan aansprakelijk? Ja, je bent aansprakelijk in de zin dat als jij ervoor kiest om, ik noem maar even wat, geen brandweerduikers te hebben, wat mij betreft een heel verstandige keuze is als het gaat over kosten en baten, maar Dat is aan iedereen zelf. Er gaat iets mis met iemand die met een kind die in ijskoud water terechtkomt, waarvan we weten dat aan kinderen onder de 10 of 12 jaar, nou ja, onder de juiste omstandigheden, dun gekleed, et cetera, weet je, dan opeens kunnen ze een soort thermoshock raken, waardoor ze langer onder water kunnen blijven leven. Ja, dan heb je die keuze gemaakt. En dat geldt natuurlijk ook voor gevaarlijke stoffen, de omgang daarmee. Maar dat is nu eenmaal besturen. Dus ik vind dat volledig terecht dat die verantwoordelijkheid, die aansprakelijkheid dan ook bij jullie ligt. Net zoals hier nu bij het bestuur van de veiligheidsregio ligt. Bestuur is in die zin niet voor bange mensen, zeggen ze wel eens. Ja.
Mevrouw de Pachter.
We hebben de portefeuillehouder nog niet aan tafel gehad. Maar ik ben eigenlijk wel benieuwd hoe de portefeuillehouder nu aankijkt tegen de informatie die we hier nu gehoord hebben.
Zullen we de portefeuillehouder aan tafel vragen? Even de, ja? Heer Van Asseldonk. U hebt heel wat gehoord. Kunt u daar een eerste reactie op geven?
Ja, nou ja, het is nogal een vraag, hè, hoe ik daar tegenaan kijk. Als er een landelijke deskundige aan tafel zit die zijn mening geeft, die overigens, zo kijk ik er dan tegenaan, niet heel erg afwijkt van het standpunt wat deze raad ooit ingenomen heeft. En ik denk dat de raad terecht, en dat hebben we ook steeds richting VGGM gecommuniceerd, een aantal punten geadresseerd heeft, een aantal technische punten waar we antwoorden op gekregen hebben. Want die antwoorden die zijn op zich, of je het er wel of niet mee eens bent, maar die zijn helder. De grote vraag die er eigenlijk overheen lag was steeds, waar ligt nou die verantwoordelijkheid, CQ aansprakelijkheid? En daar hebben we antwoord op gekregen. Een antwoord waar je nog niet helemaal mee uit de voeten kunt, omdat er altijd wat ruimte in zit. Wat ik eruit leer is dat er gezegd wordt, je maakt als gemeente zelf een aantal keuzes of je wel of niet het pakket zoals de veiligheidsregio dat biedt afneemt. En als je dat doet, is mijn interpretatie, maar ik hoor graag of de deskundige daar ook zo over denkt, dan is het risico dat je aansprakelijk stelt wat niet zo heel groot. En durf ik ook nog bij te zeggen, voor deze raad misschien zelfs iets minder groot dan voor andere raden, want deze raad heeft het in elk geval geadresseerd bij de veiligheidsregio en heeft aangegeven dat ze zich daar zorgen over maakt en dat ze daar antwoord op wil hebben. Nou, het antwoord hebben we niet helemaal gekregen zoals we dat verwacht hadden, maar ik begrijp ook omdat dat heel moeilijk te geven is. Maar ik denk dat daarmee die aansprakelijkheid voor de raad van de gemeente Overbetuwe al enigszins afgedekt is. Hij kan nooit 100% afgedekt worden. Je blijft aansprakelijk, maar we hebben in elk geval de zaak geadresseerd daar waar we het moeten adresseren. En dan blijft natuurlijk het probleem dat als we dat daar doen en de meerderheid van de vergadering zegt, nou, wij nemen daar kennis van en wij keuren de plannen goed, want we denken dat het goede plannen zijn. Ja, dan sta je daar een beetje alleen.
Misschien een reactie op deze analyse, heer Helsloot.
Nou ja, hij is denk ik op zich pijnlijk nauwkeurig. Het lost het niet op, maar inderdaad het kernpunt is, jullie hebben een paar problemen geadresseerd die vanwege de huidige structuur jullie niet alleen overgaan. Dus als je dat wilt veranderen moet je dat doen met een meerderheid van stemmen in het regionaal bestuur. Tot dan toe hebben jullie een aantal opmerkingen, terechte opmerkingen gemaakt die over sommige zijn nu al geadresseerd. Hè, zoals die bestuurlijke besluitvorming die zij het wat later dan jullie hebben aangegeven, misschien na aanleiding van jullie aangegeven, genomen is en zo. Er zijn een aantal van die dingen zijn nu gedaan. En het blijft wel zo dat als het een keer misgaat, dat op zijn minst de rekening gewoon bij jullie terecht komt.
Helder denk ik. Nog vragen? De heer Van Noordwijk.
Ja, ik heb ondertussen denk ik de problemen heel duidelijk voor ogen, maar ik zit me toch nog af te vragen, wat zijn nou precies de mogelijke richtingen waarin dit soort problemen zo goed mogelijk zou kunnen opvangen, zou kunnen ondervangen? Is daar nog iets over te zeggen van je kunt om dat en dat aan te pakken vooral in die richting zoeken of dat en dat aan te pakken vooral in een andere richting te zoeken?
Nou, ik zou zeggen, het hangt heel erg af van wat jullie al in eerste plaats als raad zelf willen. Als jullie overtuigd zijn van een bepaald type, dat jullie een bepaald type brandweer zouden willen hebben. Ik zeg, de eerste is wat jullie zouden moeten willen weten van jezelf. Wil je er energie in stoppen, om het zo maar uit te drukken? Als je dat wilt, wil je dan met elkaar komen tot een standpunt over het soort brandweer wat je hier wilt hebben. En dat kun je doen in discussie, onder andere met professionals van de veiligheidsregio. En als je dat zou hebben, dan is dus zou willen allemaal en hebben, dan zou de oplossingsrichting zijn om te zorgen dat je met omliggende gemeentes, kleine gemeentes, dat standpunt gezamenlijk dat standpunt hebt. Dan heb je een groepje burgemeesters die richting een blok gaat in dat veiligheidsbestuur. En dan kun je dingen voor elkaar krijgen. En dat zie je natuurlijk op allerlei plekken gebeuren. En dat zie je natuurlijk ook als het gaat. Als het gaat over geld en de noodzaak van bezuinigen, dan zie je natuurlijk ook dat op enig moment ontstaat er een groepje burgemeesters die zegt, ja, veiligheidsregio, hier gaan we toch op bezuinigen. En dan wordt er uiteindelijk een meerderheid waarop gestuurd wordt. Dus dat is de weg die jullie zouden kunnen gaan, maar het is dus niet een normale, zeg maar, simpele weg waarbij je als raad gewoon rechtstreeks je college opdracht geeft en het gebeurt. Want je kunt nu je burgemeester een opdracht geven, maar en die kan je naar eer en geweten uitvoeren en toch met lege handen terugkomen.
Meneer Starik.
Maar uiteindelijk zou je toch ook voor jezelf dan moeten beslissen of je daar meer geld voor uittrekt. Hè? Want die analyse zou je dan ook moeten maken van ben je voor die extra zekerheid wat je dus eigenlijk niet kan berekenen. Hè?
Wat heb je ervoor over? Ja.
Of minder?
Of minder, je kunt ook minder doen, hè? Begreep ik net. Ja. Goed, ik denk dat we een helder stappenplan hebben gepresenteerd gekregen als we iets willen. Dat is natuurlijk de eerste vraag. Zijn daar nog aanvullende vragen op? Mevrouw de Pachter?
Ik heb geen vraag, maar ik ben wel heel blij met deze presentatie, deze bijeenkomst. Want je begint op een gegeven moment ook aan jezelf te twijfelen. Van, hebben we het nou echt zo verkeerd gezien als raad? En zeker als je hier met elkaar een discussie aan tafel voert en er wordt gezegd, nou, maak je geen zorgen, is jullie verantwoordelijkheid niet. En blijkt dat dus wel te zijn. Dus ik ben wel heel blij, niet zozeer met het antwoord, maar wel met de helderheid. Ja. Dus in ieder geval dank daarvoor. En ik denk dat wel namens iedereen is hier aan tafel.
Goed, dit lijkt me een hele mooie afsluiting van dit punt. Dank voor uw toelichting. We hebben in ieder geval uit een informatiebijeenkomst ook de informatie gehaald die we nodig hebben. Of het echt antwoorden zijn op wat we willen horen, dat is wat anders. dank u wel. Dan mag u plaatsmaken voor uw opvolger. En dat is, als ik het goed begrepen heb, de heer Van Rossum van de Veiligheidsregio. Goed, welkom. U hebt ook een presentatie, heb ik begrepen.
Ja, klopt.
Die wordt nu opgestart. Misschien kunt u voorafgaande daaraan alvast u zelf even introduceren. Dan,
mijn naam is Sjaak van Rossum. Ik ben bureauhoofd in Ambulance Zorg Gelderland-Midden. Ik ben hier niet alleen, ik ben hier met Jan Koosling, afdelingshoofd, de Ambulance Zorg Gelderland-Midden. En met Marije Onning, als toehoorder, beleidsmedewerker acute zorg. Ikzelf ben leidinggevende bij Post Arnhem. En ik geef dus leiding aan ambulance-medewerkers, maar daarnaast hou ik me ook bezig met communicatie binnen de dienst of binnen de ambulancezorg Gelderland-Midden en met de prestatiegegevens. Ik heb we hebben een presentatie gemaakt. Het eerste gedeelte gaat vooral kort even wat definities met elkaar doornemen. Even kort aanstippen waar hebben we het nu eigenlijk over. Wat zijn de uitgangspunten binnen ambulancezorg Gelderland-Midden. Het tweede gedeelte laat ik u wat cijfers zien, specifiek voor Overbetuwe. En daarna, het laatste gedeelte, gaat vooral in op hoe zijn wij nu bezig om vooral ook onze prestaties te verbeteren. Want dat is bij ons een continu proces om dat op een hoger level te brengen. Goed, nou, ambulancezorg Gelderland-Midden, dan heb ik het over de meldkamer en de ambulancedienst. En hier zou ik mezelf voorstellen, maar dat heb ik al gedaan, dus bij deze. Dit is de regio waar wij voor werken. Nou, dat kent u natuurlijk, het plaatje, de veiligheidsregio. Overigens hebben wij ook convenanten met onze omliggende regio's, Noordoost-Gelderland en Gelderland-Zuid. Dat wij hier, een stukje Didam, mocht bedienen. En hierboven een stukje Eerbeek en omliggende kernen. Die bedienen wij ook vanuit de financiering die we hebben voor ambulancezorg Gelderland-Midden. Dus het is iets meer wat we doen als het gaat om de gemeentes van de veiligheidsregio's. Even heel kort, waar hebben we het over? Spoedritten, dan hebben we het vooral over een A1-rit. Dan zijn vitale functies bedreigd. En de richtlijn is dat we daar binnen 15 minuten ter plekke zijn. Een A2-rit, nou ja, dan praat je niet zozeer over echte spoed, maar vitale functies kunnen verslechteren. En de norm is dan om binnen 30 minuten aanwezig te zijn. En dan kennen we ook nog de zogenaamde B-urgentie of het geplande vervoer. En dat is zijn patiëntenvervoer die niet zelf kunnen van bijvoorbeeld een bestralingsunit naar een ziekenhuis of van thuis naar een ziekenhuis en andersom. Dus dan is er geen sprake van spoed. In spoedvervoer, of we hebben dan ook onderscheid in spoedvervoer, dus specifiek voor de A1 en A2 agenties. En zorgvervoer, dat is een aparte deskundigheid binnen ambulancezorg Gelderland-Midden met ook andere competenties en functies daarbinnen. En binnen het spoedvervoer kennen we de ambulance, zoals iedereen dat wel weet. Maar we kennen ook de solo-ambulance. En dat is een verpleegkundige met aanvullende competenties die zeg maar in een personenauto, ook geel, met striping en licht en geluid, onderweg kan gaan naar een spoedmelding. Nou, hoe ziet dat ambulanceproces bij een AE-rit er dan uit? Nou, binnen 5 minuten, dat is de richtlijn om bij de patiënt te zijn. Daar zit 2 minuten meldtijd in. Die begint op het moment dat de centralist de telefoon opneemt. En op het moment dat de centralist de urgentie A1 heeft bepaald, dan wordt de melding gekoppeld aan een auto, aan een ambulance. En dan begint de uitryktijd. Nou, die mag hooguit 1 minuut duren. En op het moment dat de chauffeur en de verpleegkundige in de auto zitten, navigatie hebben ingesteld en vertrekken, dan begint de rijtijd. En die duurt dus maximaal 12 minuten, waarbij die stopt. Althans, de rijtijd stopt op het moment dat je bij de patiënt bent. En totaal hebben we het dan over een responstijd van 15 minuten. Nou, wij werken volgens het principe van dammen. Dat is niet dammen met het schuiven van die steentjes, wat laatst het wereldkampioenschap hier in Nederland was. Maar dat staat voor dynamisch ambulance management. En dat betekent eigenlijk dat wij op een bepaald moment van de dag een aantal ambulances tot onze beschikking hebben. En die positioneren we dusdanig om binnen die beschikbare capaciteit die er dan is, zoveel mogelijk mensen binnen die 12 minuten te bereiken. Een voorbeeld, het makkelijkste is 's nachts. Dan hebben we 7 ambulances in onze regio rijden. Stel dat er 7 ambulances vrij zijn, er is geen melding, dan positioneren we die ambulances dusdanig dat ze zo snel mogelijk bij een patiënt kunnen zijn, dus liefst binnen 12 minuten. Zijn er meldingen, dus zijn er 3 ambulances bezet, dan zijn ze niet meer inzetbaar. Dan heb je er nog 4 over die leeg zijn en die zet je dus dusdanig in de regio neer dat ze zoveel mogelijk mensen binnen die 12 minuten kunnen bereiken. Dat hebben we uitgewerkt in scenario's, de zogenaamde damscenario's. En de uitvoering, dat is dus heel erg gebaseerd op de actuele situatie. Wat ik net zei, stel dat er van de 7 ambulances de 3 bezet zijn, dan heb je de 4 over, dat is de actuele situatie. En dan zet je ze op die plekken neer waar ze het meest tot hun recht komen. Nou, heel kort even over de financiering. Wij worden betaald door de zorgverzekeraars. Dat is een bepaald budget. Dat is gebaseerd op spreiding en beschikbaarheid. Dat is een model van het RIVM. En spreiding en beschikbaarheid wil zeggen dat landelijk ook bepaald is. Op die plekken heb jij een standplaats van waaruit een ambulance kan vertrekken, waardoor zeg maar een landelijke dekking is om ook zoveel mogelijk mensen binnen die 12 minuten te bereiken. Nou, de bekostering, dus het budget, is gebaseerd op een norm om 95% op tijd te zijn bij A1-ritten. En dat is een norm die geldt voor de regio. Dus het is een regionale norm. En is ook bepaald op basis van het aantal standplaatsen en het aantal ambulances wat we hebben. Binnen spreiding en beschikbaarheid hebben wij 7 standplaatsen, waarvan Ede, Barneveld, Zevenaar en Arnhem-IJsseloord, dus dat is onze nieuwe hoofdlocatie, dat zijn opkomstplaatsen. Daar beginnen mensen hun dienst en daar eindigen mensen met hun dienst. En daarnaast hebben we ook Renkum, Oosterhout en dieren als standplaats. Dus van waaruit een ambulance kan vertrekken voor een melding. We hebben twee ondersteunende locaties. Dat noemen we de uitruglocaties. Dat is in Terschuur bij A30, A1, daar richting Nijkerk. En dat is Arnhem Noord, dus nu waar de nieuwe brandweerkazerne zit. Dat was vroeger onze hoofdlocatie, maar nu is dat een uitruglocatie. Nou, performance, prestaties. We onderscheiden altijd twee dingen. Enerzijds gaat het om de kwaliteit van zorg. In die zin heeft de ambulancezorg zich natuurlijk gigantisch ontwikkeld de afgelopen 10, 20, 5 jaar. En dat blijft ook doorontwikkelen. En kwaliteit betekent optimale zorg voor de patiënt. Daarvoor hebben wij een uitgebreide opleiding- en scholingsinstituut binnen onze eigen ambulancezorg Gelderland Midden. En medisch management om in ieder geval te zorgen dat de medewerkers ook bekwaam en bevoegd zijn om hun werk goed te kunnen doen. En de kwaliteit van zorg begint op het moment van de melding. Dus ook de centralist heeft al een stukje zorg voor de patiënt. En vervolgens wordt die zorg overgenomen of begonnen door de verpleegkundige die ter plekke komt samen met de chauffeur. Nou, een andere performance is natuurlijk de snelheid. Percentage op tijd A1-ritten, zie ik het goed? Ja. En die norm is dus 95% op tijd binnen de regio Gelderland-Midden.
Mag ik even een vraag stellen?
Ja, natuurlijk.
Die norm van 95% is dus een regionale norm?
Ja.
Die geldt niet per gemeente? Of. Oké, dus dat zou kunnen betekenen in de praktijk dat je ergens 100% haalt en ergens anders 85%.
Wat bepaalt nou die performance in het aantal ritten op tijd? Nou, de belangrijkste factoren daarin zijn het aantal voertuigen, ambulances wat je op de weg hebt, op een bepaald moment van de dag. Nou, neem het voorbeeld van wat ik straks noemde, s'nachts 7 ambulances, 3 bezet, heb je er 4 over. Dus dat bepaalt onder andere ook je performance. Het aantal ritten van alle urgenties. Je hebt een aantal ambulances bezet omdat ze B-ritten doen. Ja, dan kun je ze niet meer inzetten voor spoedmeldingen. En die dampscenario's, het verdelen dus van de ambulances op die posities waarin ze het meest tot hun recht komen om zo snel mogelijk bij een patiënt te zijn.
Een korte vraag. U zegt 's nachts 7 overdag?
Dat wisselt op het moment van de dag. Door de week is het maximale aantal ambulances 17. Maar daar zit het zorgvoer bij. En door de week hebben we 3 zorgambulances rondrijden. En dus 14 spoedambulances.
Die zorgambulances zijn gewone ambulances?
Nee.
Het zijn de eenvoudigere ambulances.
Ja, die zijn dus niet uitgerust als een spoedambulance. Je kunt er ook geen spoedrit mee doen. Ja? En dat wist het op het uur van de dag. Hè? En het weekend is het tegenwoordig ook wel versterkt, maar dat vertel ik zo even. Goed, als we nou kijken naar onze regio, dan zien we dus een eerste status 2013, 2014 en 2015. En in 2015 moet u denken tot en met het derde kwartaal, dus tot en met september. Dan ziet u het aantal A1-ritten in de gemeente overbeteren en het percentage op tijd. Tot en met 2015 tot en met het derde kwartaal. Wat opvalt, en de mensen die zien het hier onder de streep. In 2013 hadden we 13.000 en nog een beetje A1-ritten. In 2014 was het gestegen naar 14.700. En hier tot en met het derde kwartaal 11.500. Op dit moment zitten we, en dan heb ik het op 1 december, ongeveer op dit aantal. Dus wat je ook ziet, en dat is dat is een belangrijk gegeven, wat in die zin ook de performance mede bepaalt, is dat het aantal A1-ritten heel erg aan het stijgen is. En dat zet de prestaties onder druk.
Mag ik even wat vragen over die toename in die A1-ritten? Waar komt dat door? Hebben jullie daar onderzoek naar gedaan? Gokte ik al hoor.
Mag ik mensen...
Ja, ga je.
Ja, dat is een heel lastige, want daarom hebben we ook gezegd als Ambulance Nederland, van hij staat op nummer 1 op de onderzoeksagenda.
Want we zien eigenlijk overal zien dat de druk opgaan. Er is een verband met de inzet vanuit de huisartsen. Dat verband wordt sowieso gezien. En daarnaast wordt er ook aan gedacht dat er laagdrempeliger gevraagd wordt om inzet van een ambulance. En waar ook aan gedacht wordt is dat, als je kijkt naar hoe we in de zorg in Nederland bezig zijn, dat mensen eigenlijk langer wachten met het consumeren van zorg. En daardoor in situaties terechtkomen waarin acute inzet nodig is. Dat zijn aannames en die gaan we ook onderzoeken. Die gaan we ook samen met de landelijke huisartsvereniging onderzoeken.
Oké, dat is helder. Je ziet dus een stijging van het aantal spoeten.
Om eerst even de presentatie af te maken.
Dat is goed.
We zien de tijd hoor.
Ja.
Ah, we hebben nog een kwartier.
Goed, specifiek even over Betuwe. Dus aan de rit in 2015 tot en met derde kwartaal 690 aanrijden. Op tijd 629 en dat betekent een percentage van 91,2%. Om even ook aan te geven hoe dat dan zit na 16, 17 en 20 minuten. Nou, dan ziet u daar de percentages, hoe vaak we dan, of hoeveel in die gevallen we dan binnen die 16 minuten er waren. Dat is ook informatie die voor onszelf intern gewoon heel erg van belang is. Want dat betekent ook dat je moet onderzoeken van waarin zit nou die 1 minuut. Want 1 minuut, die winst moet je ergens kunnen halen. En als je 1 minuut winst haalt in het proces van meldtijd, uitdruktijd, aanrijdtijd, nou ja, dan zit je al meteen een 3% hoger. Dus daar zoeken we ook continu naar. Even per maand voor de gemeente Overbetuwe, 2015... aantal A1-ritten, dit is per kwartaal, dus daar kom je op 690 uit. Nou, dit is percentage tijd per maand. Je ziet dat het nogal wisselt, hè? Mei was een uitstekende maand, zou ik bijna willen zeggen, alles de tijd. Maar januari scoort dan weer eigenlijk wat matig. En uiteindelijk komen we uit op 91,20%. En dan even naar de woonkernen toe. Want daar zit natuurlijk ook verschil in. Eerst tweede en derde kwartaal, dus het totaal, dus kom je op 690 uit. En dan zie je dat. Alison Driel. Dat zit op de norm dan, hè, wat je regionaal zou moeten hebben. Maar er zijn natuurlijk ook plekken die wat minder, waar we wat minder op tijd zijn.
Wie woont erin hebben?
Wie was dat?
Wie van de drie? Ja. Goed, nou dat waren de cijfers. We doen het natuurlijk niet alleen, hè. Dus wat dat betreft hebben we natuurlijk ook bij reanimaties bijvoorbeeld, hè, vooral ook de inzet van de FRB's, brandweer. En dat gaat uitstekend. We scholen ook de brandweermensen op dat gebied. De politie heeft ook een bijdrage aan reanimaties. Je hebt het AED achter in de auto. Dat is vanaf 15 augustus 2015 ook bekrachtigd en met elkaar afgesproken. Daarnaast hebben we natuurlijk omliggende RAV'en, hè, Noord-Oost-Gelderland, Zuid, de RAVU in Utrecht, waar we ook heldere afspraken mee hebben voor burenhulp. In principe een melding, dan rijdt in principe altijd de dichtstbijzijnde ambulance gaat daar naartoe, hè, bij een spoedmelding. En het kan dus zijn dat een melding in Oosterhout bijvoorbeeld, dat de Nijmeegse auto daar het dichtbij is, nou, dan wordt die ook direct via de meldkamer op die manier ingezet. En we kennen natuurlijk het systeem van burgerhulpverlening. Goed. Nou, wat ik aangaf, we zijn continu bezig om het proces van de performance te verbeteren. We hebben een onderzoek gedaan naar de performance met alle data van 1-1-2013 tot 1-4-2014. En dat heeft geleid tot een aantal adviezen omtrent paraatheid, dammen, doen we dat wel goed, hè? Maar ook naar de positie van standplaatsen. Nou, dit is even kort als voorbeeld. Dit komt uit die analyse van overschrijdingen, de responstijdanalyse. Dit zijn de uren van de dag, beginnend om 12 uur 's nachts of 0 uur 's nachts, maandag tot en met zondag. En hier ziet u de meeste ritten die te laat zijn. qua aantal, absoluut aantal. En hier. Dit is een onderzoek wat we een jaar geleden hebben laten doen. Op basis daarvan en in gesprek met zorgverzekeraars, dus met wat extra financiering, hebben we dat ook omgezet in wat extra paraatheid. En dat onderzoek was dus leidend voor, nou, waar moet je nu je extra auto's, of op welke momenten moet je nou je extra auto's inzetten. Dus we hebben vooral het weekend versterkt. We zaten daar in de zondag gelijk getrokken, want er was nog verschil in, hè, vanuit het verleden. De zondag was over het algemeen wat rustiger dan de zaterdag. En die waren dan wat rustiger dan door de weekse dagen. Ja, dat is eigenlijk niet meer. En we zien vooral vrijdag op zaterdagnacht en zaterdag op zondagnacht drukte. En dat heeft ook alles met uitgang en uitgaanspubliek te maken. Verkeer op de weg, dus daar hebben we ook extra nachtdienst in gezet. Dus dat hebben we gedaan per maart 2015. Waar we ook mee bezig zijn is een projectanalyse Ritten te Laat. Daar zijn we in september mee begonnen. We hebben er extra menskracht voor vrijgemaakt. Om gewoon elke rit die te laat is, die gaan we onderzoeken. Die gaan we bekijken. Van, waarom is die rit nou te laat? Had dat te maken met gelijktijdigheid? Had dat te maken met interne bedrijfsvoering? Had dat met dit te maken? Had dat met weersomstandigheden te maken? Dat gaan we onderzoeken. Daaraan gekoppeld heb je ook meteen een betere registratie. En je kunt meteen sturen op hoe kun je nou voorkomen dat die ritten in het vervolg ook weer te laat zijn. Dat gaf bijvoorbeeld in september, of in oktober eigenlijk, daaraan volgend gaf het al een verbetering van 0,5% tot bijna 1% van de prestaties. Dus het heeft ook direct effect. Dus we hebben extra formatie voor vrijgemaakt. Nou, verder, vanuit het onderzoek zijn we opnieuw nu aan het kijken naar de positie van de standplaatsen en eventueel de aanpassing daarvan. Verder zijn we vooral gericht op die samenwerking ook versterken, intern met het FNB, intern VGDM heb ik het dan over. Huisartsport, nou ja, dat is net al even genoemd, hè, aantallen ritten. Nou, daar zijn we continu in overleg mee om te kijken van waar komt dat nu vandaan, is het terecht de ambulance rit, is het terecht de huisartsrit, waarom is het dan bij die terecht gekomen, om goed uit te zuiveren. Burgerhulpverlening versterken, continu en convenant in samenwerking met de buurregio's. Nou, als laatste, misschien nog verder weg, maar we zijn natuurlijk ook heel erg afhankelijk van infrastructuur. En straks hebben we de A15 doorgetrokken. Dat heeft misschien wat minder effect voor Overbetuwe. Zeker wel voor Lingewaard, ja, denken wij. Hier loopt de A15. Over de Rijn heen, hè?
Of Wandelingskanaal.
Of Wandelingskanaal, ja. Daar heb je ook die calamiteiten afritten. Daar hebben gemeenten zich sterk voor gemaakt en wij ook. Want dat is gewoon van belang, want wat gebeurt er dan? Ja. Dat wij vanaf hier, onze nieuwe hoofdlocatie, maar ook vanaf Zevenaar, veel sneller deze weg kunnen volgen. En dat geeft voor de toekomst, als het gaat om infrastructuur, een groot voordeel. Want dan heb je zeker... Dat geldt overigens ook andersom, hè, voor Rijnwaarden hier, maar zeker voor Lingewaard en dus ook mogelijk voor Overbetuwe, heb je veel meer mogelijkheden om vanuit verschillende posities een melding aan te rijden. Maar goed, dat is voor de toekomst.
Goed, dank voor de toelichting. Wie heeft er een vraag? De heer Mooi.
Dank u wel, voorzitter. U geeft in al uw analyses vooral aan het effect op de aanrijdtijden. Benadert u het ook vanuit het effect dat het heeft op het slachtoffer of de patiënt die het betreft? Want ik kan me voorstellen dat niet iedere A1 gelijk is. En je zult maar net... die ene patiënt zijn die wel die hoogste spoed nodig heeft. En u komt 20 minuten te laat.
Ja, dat
kunt u misschien nu even in de microfoon praten? Dan kan iedereen het horen. Ja.
Ik ben niet zo handig in die dingen, hoor.
Nee, maar...
Ja, omdat bij zeker bij analyse van ritten te laat komt ook aan de orde, is een A1-urgentie terecht
of is die niet de rechter? Want soms heb je ook wel eens ritten, en dat geldt bijvoorbeeld ook voor sommige huisartsenritten, waarvan de verpleegkundige uiteindelijk ook achteraf het idee heeft van ja, dit had niet zo snel gehoeven. Andersom natuurlijk ook, hè. Maar dat komt minder vaak voor. Maar het feit dat je zeg maar wat minder A1-ritten hebt en wat meer ritten die er, nou ja, ik zeg het heel erg oneerbiedig, wat minder toe doen, dat kan wel je prestatie voor met name het spoedvervoer, het echte A1-vervoer, kan dat verbeteren. Want dan heb je meer mogelijkheden om, dan hou je de ambulances over het algemeen wat meer vrij voor de A1-ritten. Dus dat wordt daar wel in meegenomen. Dus het is ook met name een leerproces, of dat zit er een continu proces om te verbeteren dat centralisten in samenspraak ook met huisartsenpost de juiste urgentie aan een rit koppelen.
Meneer Post. Ja, dank u. Maar ik begrijp dus dat de huisarts kan bepalen of het een A1 of een A2 rit gaat worden. Dat bepalen jullie achteraf, ja, zelf.
De centralist bepaalt de urgentie, ja.
Oké, okay, maar jullie kunnen achteraf dus wel bepalen van dit had geen A1-rit hoeven zijn?
Nou, we kunnen evalueren of het wel of geen terechte A1-rit was. Ja. En dat kun je altijd eigenlijk pas achteraf. En dan kun je ook kijken van hoe kun je dat proces verbeteren, waardoor je het aantal onterechte A1-ritten in de toekomst veel minder laat zijn.
Ja, vandaar die toename in 2014 was het volgens mij. Maar jullie analyseren dan niet, hebben nog niet apart nog geanalyseerd welke A1-ritten eigenlijk een A2-rit had moeten zijn.
Nee, dat nemen we nu mee in het hele project analyse ritten te laat. Want daar wordt het ook helderder in. Overigens is het niet zo dat er nou heel veel ritten een onterechte A1-indicatie krijgen.
De toename is inderdaad wel zorgelijk.
Ja, wat wel zo is, is dat je natuurlijk wel verschillen hebt in een soort A1. Kijk, een kind wat onwel is en niet meer ademt, ja, dat is voor iedereen helder. Ja. En dan trapt de chauffeur ook extra op het gas, bij wijze van spreken. Iemand die een bovenbeenbreuk heeft, ja goed, dat is ook een A1, maar het ligt net iets anders.
Duidelijk, dank u.
Mevrouw de Pachter. Ja.
Wij hebben in het voorjaar een motie ingediend. Het ging over die aanrijtijden, daar maakten we ons zorgen over. We hebben toen ook gevraagd van, goh, laten we eens kijken of daar niet een oplossing voor is. We hebben toen ook gerefereerd aan het feit dat een aantal jaren geleden de post in Elst is gesloten en dat er een nieuwe post in Oosterhout is gerealiseerd. Dat was toen onder de voorwaarde dat zowel Nijmegen als Arnhem die post zou bezetten met een ambulance, ook om te voorkomen dat de aanrijtijden of dat overschrijdingen zouden plaatsvinden. We hebben toen wel geconstateerd dat die afspraken niet nagekomen werden zoals we ze destijds hebben afgesproken. Hoe staat het daar nu mee? Of is daar met jullie hele DAM-systeem toch iets in veranderd? Het maakt mij niet uit, hoor. Ik ben gewoon heel benieuwd.
Kunt u daar zo antwoord op geven? Ik weet niet of dat te detailistisch is, maar kunt u daar zo antwoord op geven?
Nou, hij is onderdeel van het onderzoek wat we gedaan hebben. Omdat we afhankelijk ingestoken hebben van 1 en 1 is 2 plus. We zien ook werkelijk dat vanuit Gelderland Zuid de post eigenlijk veel minder bezet wordt dan vanuit onze regio. Dus we hebben gezegd, nou, we gaan toch nog weer eens even kritisch kijken naar de inzet van de post Oosterhout. We zijn daarmee doende. Dus we kunnen daar eigenlijk nu nog niks over zeggen. Maar we zijn in ieder geval in gesprek met Gelderland Zuid over wat was nou de bedoeling. Hoe zien we nu dat het is? En hoe gaan we er nou voor zorgen dat we van die samenwerking wel meer rendement gaan krijgen? Dat is even wat ik daar nu op kan zeggen.
Oké, nou, dat is in ieder geval heel positief, hè, want dat was ook onze intentie. En we hebben ook zoiets van, mochten we daar vanuit de politiek nog wat mee kunnen doen, dan weet u ons te vinden.
Te vinden. De heer Van Noordwijk.
Er vliegen in Nederland ook een aantal ambulancehelikopters rond. Hoe zit het met de coördinatie met de inzet daarvan? En is, als er vanuit een dampsysteem blijkt dat aanrijdtijden erg lang worden, is er dan mogelijkheid om ook helikopter in te schakelen? Of gaan die meestal op een heel andere manier ingeschakeld worden?
Die worden op een andere manier ingeschakeld. Die worden ingeschakeld als op bepaalde indicaties. Hè. Bijvoorbeeld bij wat ik straks toen over een kinderreanimatie. Nou, daar wordt meteen de MMT, de helikopter, vliegt mee. Maar die kan ook op indicatie van de ambulanceverpleegkundige worden ingezet. En dan, dat hangt een beetje van de melding af en van de patiënt af. En in hoeverre men ondersteuning van de arts nodig heeft. Hè, want dat is het vaak. Ten opzichte van vervoer naar het centrum van zorg wat ertoe doet. Hè. Meestal in onze regio het Radboud of Nieuwegein of Utrecht in de provincie Utrecht. Het is vaak zeg maar, de ondersteuning en de hulp van de arts die dan gewenst is. En niet zozeer het vervoer op zichzelf, want meestal gebeurt dat toch per ambulance.
Helder. Heer Op de Week.
Ja, ik zit eigenlijk met een andere vraag. Een week of drie geleden had een collega van mij op school die had hartfalen. Ik kwam er ook mee voor de klas vandaan. Ik kwam redelijk paniekerig bij mij het kantoor binnenlopen. Toen is er in eerste instantie zo'n motorboy ingezet. En ik moet eerlijk zeggen, ja, ik zeg het wat.
MV, hè?
Ik zei nog net, niet hartfalen is normaal als je bij mij werkt, maar goed. Toen werd er zo'n motoragent ingezet en die was er inderdaad binnen 4 minuten. In hoeverre rekent u dat mee in uw aanrijdtijd en in hoeverre wordt die afweging gemaakt van, ik heb inderdaad die melding gemaakt met de symptomen die ik op dat moment waarnam. Maakt u zelf de keuze van bestuurder een motorman?
De afweging is de dichtbijzijnde ambulance, dan wel motor- of solovoertuig. De solist in deze, die kan ook verantwoorden ambulancezorg zoals dat geformaliseerd is vanuit AZN. Dus ook hij of zij kan de juiste ambulancezorg leveren, maar kan niet vervoeren. Dus het is een afweging. Hè. Het kan zijn dat een centralist bedenkt van, goh, dit is een twijfelrit, hè, verschillende A1-agenties. Ik stuur daar een solo-eenheid of een solo-verpleegkundige heen om dat eerst te beoordelen en vervolgens bijvoorbeeld een ambulance laten komen als het nodig is om de patiënt te vervoeren. In dit geval kan het zijn dat het de melding dusdanig is dat in ieder geval de dichtstbijzijnde ambulance, dus in dit geval een motor, daarheen gaat. Die kan de hulpverlening opstarten en vervolgens komt mogelijk een tweede ambulance als dat nodig is.
Ik ben blij met die laatste paar zinnen van u. Want in eerste instantie dacht u dat u twijfelde aan mijn overtuigingsvermogen. Maar dan ben ik weer gerustgesteld.
Dank u wel. Nog meer vragen? Mevrouw de Pacht.
Ja, laatste vraag even. We hebben hier in Overbetuwe ook geconstateerd dat de huisartsen op een gegeven moment besloten hebben om de nachtdienst van 11 tot 7 of 11 tot 8, ik weet het niet precies, om die te concentreren in Velp. Dat betekent voor onze inwoners dat ze toch een behoorlijk eind moeten rijden richting die huisartsenpost. Ik hoorde jullie straks al iets roepen over, juist doordat de huisartsen minder vaak rijden, hebben wij meer spoedritten. Kunnen jullie dat in deze regio ook waarnemen of vraag ik nou heel erg gedetailleerd? Want ik weet wel dat de zorgverzekeraars daar ook een belangrijke rol in spelen. Dus ergens, aan de ene kant wordt er bezuinigd, aan de andere kant zie je een toename van die spoedritten. Hoe zitten die zorgverzekeraars er bijvoorbeeld ook in?
Het is zo dat ze door die maatregel.
Komt er niet uit.
Ik hoor het niet.
Maar door die maatregel hebben ze er wel voor gezorgd dat er eigenlijk continu twee huisartsen rondrijden in de regio. Dus als het gaat om de spoedindicaties huisartsenzorg, ze eigenlijk een heel groot deel zichzelf kunnen bedruipen. Waar het om gaat, als het gaat om zeg maar de aanname dat wij een toename van ritten vanaf huisartsen zien, dat heeft meer te maken met de beoordeling die op de huisartsenposten plaatsvindt. Dat is ook een aanname. Er dus laagdrempeliger wordt doorgezet naar de ambulance om er naartoe te gaan. Dat is in feite wat er aan de hand is. Ik snap ook het punt. Hè. De huisartsenpost is nu geconcentreerd in Velp. Maar de capaciteit als zodanig in de avond- en nachtdienst, die is niet minder geworden. Maar die is eigenlijk in de optiek van de huisartsenpost effectiever ingezet.
Dus. Oké, dank u wel. Nog iemand een vraag? Een laatste vraag? Nee, we hebben alle vragen kunnen stellen. Dan wil ik de heren ook danken voor de toelichting, voor de heldere toelichting. En dan gaan wij deze vergadering sluiten en na een kwartiertje ons begeven naar de raadzaal. Dank u voor uw bijdrage.
10 minuten. 10 minuten.